Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Het is buiten wel een beetje koud, maar toen ik hierheen reed langs Vinkeveen zag je zo heel mooi de mist over het hele meer. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk te koud om op een bootje te zitten, maar misschien zou het wel heel mooi zijn als het zo mooi de mist erop ligt. En het zonnetje schijnt buiten, dus vast een hele mooie zondag. Ongeveer elke twee weken sinds de startzondag doen we een gedeelte uit het boek van Tim Keller, Ontmoetingen met Jezus. Het is een preekserie die ik tegelijk doe met de kringen. En vorige week had dat gemoeten, alleen Tinka was er ineens. En ik had zelf 2,5 uur lang haar verhaal aangehoord. Ik denk, ja, dat is eigenlijk te mooi om ook niet aan de hele gemeente te vertellen. Dus daarom hebben we even geruild. En ga ik vandaag graag verder met de serie Ontmoetingen met Jezus. En eerst hebben we gekeken naar een gesprek tussen Jezus en Nathanael. Dat ging over de twijfel bij Nathanael. En Jezus die hem zag onder een vijgenboom en dingen over hem wist die Nathanael niet verteld had. En vervolgens hebben we gekeken naar de Samaritaanse vrouw, waar Jezus het levende water gaf. Naar de twee zussen, Maria en Martha, die te maken hadden met een enorm groot verdriet. En die eigenlijk vonden dat Jezus een beetje te laat gekomen was. En vandaag ga ik daarmee verder en het gaat over het moment dat Jezus op een feest is. Het beroemde verhaal van de bruiloft in Cana. En door al die ontmoetingen heen zien we hoe Jezus omgaat met ontmoetingen, hoe hij die gesprekken doet. Daar kijk ik echt in detail naar wat zegt hij dan? Wat zeggen andere mensen tegen Jezus? En ik hoop dat het ons inspireert, ja, dichter bij Jezus te leven, hem ook vaker te ontmoeten in ons eigen leven door de weeks. En ook in onze ontmoetingen met andere mensen, dat we daar iets kunnen laten zien van wie Jezus voor ons is. En daarom zijn het allemaal grote thema's die elke keer terugkomen. Is het geloof wel voor mij? Hoe word ik gelukkig? Hoe gaan we om met lijden? En vandaag dus dat feest. Een verhaal over Jezus die vreugde kon brengen op een plek waar de vreugde gestopt dreigt te gaan stoppen door het tekort aan wijn. En bijna iedereen kent dit verhaal ook. Mensen die nooit in de kerk komen of heel weinig van geloof weten, die weten wel vaag, Jezus die kan water in wijn veranderen. Er wordt soms zelfs gekscherend over gedaan. Van ja, Jezus houdt wel van een feestje, want als er geen wijn meer is, dan zorgt hij dat er wijn komt. En ook al is het soms gekscherend, het is wel precies wat Jezus hier komt doen. Hij is iemand die vreugde brengt. Die ervan houdt als mensen ook die vreugde vinden en zelf mogen ervaren. En dit wordt benoemd als het eerste wonder wat Jezus doet. En Tim Keller zegt daarover van, dit bewijst bijna wel dat het geen verzonnen verhaal is. Want als je toch Jezus zou moeten verzinnen, als je een God die naar de aarde komt zou verzinnen, dan zou je toch het eerste wonder wel wat spectaculairder maken. Dan zou het toch wel veel groter en meeslepender zijn met vuurwerk. En ja, dat het echt wonderbaarlijk groots is. En nu gaat het eigenlijk alleen maar over, ja, een klein probleempje. De wijn is op een feestje ergens, heel lang geleden, heel ver weg. Zo'n grote crisis is er nou ook weer niet. Zo'n enorm probleem is het nou ook weer niet. Wat zeg je? Geen feest. Nee, dat is waar. Geen feest. Maar zo erg, ik bedoel, van alle problemen van de wereld valt het ook alweer een klein beetje mee. En vorig jaar was ik voor het eerst van mijn leven ceremoniemeester op de bruiloft van een vriend van mij. En ik heb vaker van andere ceremoniemeesters gehoord en misschien hebben jullie het zelf ook ervaren. Het begint ermee dat het bruidspaar tegen je zegt, je hoeft bijna niks te doen. Alleen op de dag zelf moet je even een paar dingen aan elkaar praten en wij regelen verder alles. Nou, en toen de weken vorderden en bij hun ook de stress groter werd, toen werd de hele catering ook mijn probleem. En zij hadden bedacht dat zij gingen trouwen in een zaal zoals deze, dus waar eigenlijk niks is. Dus ze deden de kerkdienst in zo'n soort zaal en er was geen cateringfaciliteiten, geen bar, geen tap, geen licht, geen geluid, was helemaal niks. Dus alles moest erin en alles moest geregeld worden. Nou, en de bruidegom die is een groot creatief genie en die had helemaal in zijn hoofd hoe die bruiloft moest worden. Hij had een soort plaatje in zijn hoofd, zo moet het worden. Alleen, hij had het plaatje pas goed op papier op dinsdag en de bruiloft was op vrijdag. Dus ik moest de laatste dagen moest ik er even heel hard aan trekken om het allemaal te regelen. Dat is ook alweer een leuke uitdaging. Maar toen dacht ik, oké, die catering gaan we zelf doen. Ik heb twee vrienden gevraagd om te helpen met de catering. En ik dacht, ik huur een biertap, dat gaat allemaal sneller, bij zo'n verhuurbedrijf. En ik heb zelf wel bier getapt en vaten aangesloten op de studentenvereniging. Maar ja, dat is natuurlijk alweer 18 jaar geleden. En de vrienden die kwamen helpen, die hadden vooral ervaring met bier drinken, maar niet echt met bier tappen. Dus het leek allemaal heel makkelijk, maar toen de kerkdienst klaar was en mensen hadden trek in een biertje, toen zetten we de tap aan en er kwam alleen maar schuim uit. En ik weet dat als je een nieuw vat aansluit, is het altijd een beetje schuim, maar het hield niet op. En kannen vol en het bleef maar schuim, alles de gootsteen in en het bleef maar schuim. Nou, ik kende Dirk nog niet en als ik nu dat had gedaan, Dirk heeft heel veel ervaring met vaten verwisselen, dan heb ik natuurlijk gewoon Dirk gebeld. Maar toen hadden we geen oplossing. En ik kreeg er wel een klein beetje warm van, want het feestje was goed begonnen, maar inmiddels stonden er wel mensen voor de bar die hun glas een beetje hard op tafel zetten. Van, jongens, komt er nog wat van? We hadden een paar speciaal biertjes en iemand is heel snel naar de Albert Heijn gegaan en vast één krat gehaald. Dus toen ging het een beetje. Uiteindelijk hebben we de kroegbaas aan de overkant gevraagd om het allemaal anders aan te sluiten. En toen werkte het gelukkig. Maar toen dacht ik wel, de horeca is niks voor mij. Ik ga dat niet nog een keer doen. Ik wil best een keer ceremoniemeester zijn, maar niet ook alle catering. Maar je krijgt er een beetje warm van. Want je denkt, als het allemaal niet goed komt, dan gaat het wat doen met de sfeer van het feest. Dan is het niet zo'n vreugdevolle gebeurtenis zoals het bruidspaar wel in gedachten heeft. En het is mijn verantwoordelijkheid. Ik had ook een beetje het gevoel dat ik tekort schoot. Misschien hadden we het eerder moeten voorbereiden of had ik een duurdere tap moeten huren. Maar in die tijd, de tijd van het verhaal van de bruiloft te Cana, is het tekort aan wijn nog veel groter dan vorig jaar. En dat komt omdat een bruiloft, die duurt een week, dat is de periode waarin zo'n bruidspaar zichzelf ook plaatst in de gemeenschap. En die cultuur die draait om eer en schaamte. En het feest duurt een week, maar als je dan zonder wijn zit, dan heb je eigenlijk gefaald. Gefaald in je positie in die maatschappij. En wat ook zo is natuurlijk, uit zo'n Cana is een heel klein dorpje, dat ligt rechtsboven Nazareth. En voor die bruiloft komen elke dag ook weer nieuwe gasten. Het zijn niet dezelfde gasten die 7 dagen blijven. Er komen elke dag komen weer mensen een stukje van het feest meevieren. Dat is eigenlijk voor de hele regio. Dus eigenlijk zat ik te denken, het is niet zozeer een feest als wel een massamedium. Waar nu, stel je voor dat een van jullie op Hart van Nederland zijn hele reputatie onderuit geveegd wordt. En dat heel Nederland heeft gezien op televisie dat er iets heel erg gênants over jou te vertellen is. Dat is hier eigenlijk ook zo, want mensen komen elke dag komen weer nieuwe drommen aan. Die worden geconfronteerd met het feit dat jij het slecht geregeld hebt. Dat er allemaal niet genoeg is, dat er wijn op is. En dat is de situatie van een dreigende schaamte. Want Maria is er net op tijd bij. We gaan ervan uit dat eigenlijk nog niet iedereen erachter is dat de wijn op is. Maar het dreigt wel. Er is niet genoeg en er dreigt een enorme reputatieschade voor het bruidspaar en de familie. Laten we het verhaal eerst even samen lezen. Dat staat in Johannes 2 aan het begin. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En nu stonden daar, voor het Joodse reinigingsritueel, 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. En Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, en hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dat is het verhaal, het bekende verhaal. En waar gaat het over? Een blijde gebeurtenis, een feest, een bruiloft, een echtpaar wat elkaar trouw belooft en dat is op wordt gevierd. Maar het verhaal gaat eigenlijk over wat Jezus komt doen. Het is niet voor niks het eerste wonder. Jezus is naar de aarde gekomen om vreugde te brengen. En daardoor past dit verhaal ook heel mooi in de periode naar kerst toe. Johannes heeft namelijk geen kerstverhaal met een kribbe en een stal. Dat staat in de andere evangeliën. Maar het is wel hoe Johannes Jezus presenteert. Als degene die vreugde komt brengen waar er niet genoeg is. En hij doet dat aan de hand van een vrij klein probleem. Ook als ik jullie vertel over die biertap die kapot is, dan zit je niet echt op het puntje van je stoel alsof ik ergens aan een afgrond hang en dat het bijna niet meer goed komt. Zo erg is het allemaal niet. Het is wel een wonder, maar in verhouding met bijvoorbeeld de dood van Lazarus van een paar weken geleden, is het eigenlijk wel een beetje een klein dingetje. En waarom begint Jezus nou met iets wat niet zo spectaculair is? Ik denk dat dat komt omdat het probleem wat hier ten grondslag ligt, het probleem van niet genoeg, in dit geval wijn, is niet iets spectaculairs op één moment, maar het is wel iets wat een soort zeurend probleem is in het leven van de meeste van ons, of misschien wel bij iedereen. Het is eigenlijk een soort van de grondslag van een gevoel wat steeds weer terugkomt. Ook al ken je Jezus heel lang, steeds duikt er weer om de hoek het gevoel van niet genoeg. Ik heb te weinig tijd, of ik heb te weinig vrienden. Ik heb niet genoeg uitdagingen in mijn leven, of niet genoeg geld, of niet genoeg geluk. En dan, in onze tijd past het dat buurmansgras altijd groener is. En dat we vergelijken, het kan op social media of gewoon op straat, en dan denk je, die persoon die heeft volgens mij veel beter voor elkaar. Die ziet er beter uit, die lijkt wel meer geld te hebben, of lijkt meer tijd te hebben. Ik kwam iemand tegen vorig jaar en ik hoorde een beetje over zijn leven en dan ga je zo'n heel plaatje in je hoofd. Ja, ik werk 40, 50 uur per week. Ik heb 3 kinderen, daar heb ik heel veel tijd voor. Ik ga 3 keer in de week naar de sportschool. Ik ga altijd nog avondjes uit met mijn vrouw. Hij is ouderling in de kerk. En dan zegt hij tegen je, ja, ik heb van de week zo'n mooi boek gelezen. En dan denk ik, wanneer dan? Wanneer heb je dat boek dan gelezen? Dat kan toch helemaal niet? En dan word je bijna jaloers of je denkt, is die persoon dan zo gestructureerd dat hij dan alles helemaal op orde heeft in zijn leven? Nou, waarschijnlijk is het en niet waar. En dan nog steeds, als het wel waar is, is het niet aan mij om daarmee te vergelijken. Maar het gevoel van niet genoeg, ik kom iets tekort, er is iets niet af, dat komt elke keer weer terug. Ook al heb je een hele mooie periode met God beleefd, ook al voel je Jezus heel dichtbij, dan na verloop van tijd, het komt telkens weer terug. En ik denk zelf dat Jezus daarom met dit probleem begint. Het ligt zo ten grondslag aan wie we zijn van onszelf, steeds het gevoel niet genoeg te hebben. Het is het probleem op deze bruiloft en het probleem wat we steeds tegenkomen. En het is ook het mooie aan het evangelie. De kern van het evangelie is dat waar wij erkennen, waar wij toegeven aan God dat we ergens niet genoeg hebben, daar werkt genade. Dan zegt God eindelijk, nu kunnen we beginnen. Je geeft toe dat je het zelf niet kan fixen. Hier werkt Jezus. En niet 1 keer, maar steeds opnieuw. Maria zegt, de wijn is op. En dan gaat Jezus aan het werk. Oké, er is iets niet genoeg. Prima, Jezus kan beginnen. En die ontmoeting tussen Jezus en zijn moeder is bijzonder. En daar, omdat deze serie ook zo heet, wil ik daar ook op inzoomen. Het wonder is wel duidelijk aan het eind, dat het water in wijn verandert, dat kennen we. Maar het gesprek is een beetje gek. Er is een probleem, de gasten weten het waarschijnlijk niet. En als ze snel handelen, dan is er niks aan de hand. Maar Jezus reageert kortaf en geïrriteerd. Er staat, toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. En dat wilt u van me, dat kan je natuurlijk heel lief zeggen. Maar in het Grieks staat er, vrouw, wat gaat het jou en mij aan? En het is hard en onbeleefd. En daardoor een beetje gek. Het is een beetje buiten het karakter van Jezus, niet zo logisch. Wat gaat het jou en mij aan? Zegt Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. Als het gaat over dat uur, dan gaat het over natuurlijk het uur van zijn dood. Hij is met zijn gedachten heel ergens anders en daardoor reageert hij ook zo kortaf. En Tim Keller zegt daarover, die gaat doordenken, die denkt, ja, Jezus is single. Wat doen mensen die single zijn op een bruiloft? Die denken na over hun eigen bruiloft. Of misschien komt hij wel nooit, of misschien ligt hij ver in de toekomst. Misschien is het binnenkort. Mensen op een bruiloft denken na over hun eigen bruiloft. En als Jezus daar zit, op die bruiloft, denkt hij over zijn eigen bruiloft. En zijn eigen bruiloft is het moment dat hij, de bruidegom, het goed maakt als het ware, het herstelt met zijn bruid. En dat zijn wij allemaal. Als Jezus op een bruiloft zit, dan denkt hij aan zijn dood. Aan het moment dat hij aan het kruis is. En daardoor, maar dat is niet een vingerknip, niet iets eenvoudigs. Dat is zo'n traject, zo'n proces van pijn, dat zijn hele hoofd ook in de war is. En daardoor, in die enorme storm in zijn hoofd, reageert hij ook kortaf en heftig. Wat gaat het jou en mij aan? Mijn uur is nog niet gekomen, maar het zit er wel aan te komen. En die metafoor van die bruid en die bruidegom komt steeds weer in het Nieuwe Testament terug. Het is zoiets intiems en liefdevols. Het is God die niet naar ons kijkt als een koning en onderdanen, maar als een bruid en een bruidegom. En Johannes gaat erop door. En in Johannes 3 staat er over Johannes de Doper: ik ben de Messias niet, ik ben vooruitgezonden, maar de bruidegom krijgt de bruid. Dat is Jezus. Jezus zegt: mijn uur is nog niet gekomen. En Maria zegt: ja, maar er is nu een probleem. Er is niet genoeg wijn. En Jezus denkt daarop na over wat hij zal moeten gaan doen om te zorgen dat er voor ons allemaal genoeg is. Niet op die bruiloft daar, maar voor ons allemaal. Genoeg genade. En dan gaat in Jezus' hoofd niet meer over het hier en nu, over dit probleem, maar over die genade. Geen vingerknip, niet iets makkelijks, maar een ingewikkeld en heel zwaar en pijnlijk proces. Hij gaat water in wijn veranderen voor ons allemaal. Want er is vreugde tekort. En als Jezus klaar is, dan laat hij zien dat er een overvloed zal zijn van genade. En aan het eind van het verhaal staat er, die watervaten is, er zijn 6 watervaten over aan het eind. En die zijn heel groot, dus er kan ontzettend veel in. Waarschijnlijk 100 liter per stuk. Dus dan heb je 600 liter wijn. Dus dat is de vraag die ik vanochtend wil stellen aan jullie. Dat we met z'n allen mogen nadenken over die momenten of die situaties waarin we denken niet genoeg te hebben. Waarin we dan misschien wel over het hoofd zien dat God ons eigenlijk 6 watervaten vol met wijn voor ons klaar heeft gezet. Zien we die misschien over het hoofd, die enorme overvloed. Als we daar samen over nadenken, dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe matchen we ons schijnbare tekort, waarvan we denken dat we het niet genoeg hebben, met de enorme overvloed van God? En ik denk dat dat het thema is van dit verhaal. Er is niet genoeg, Jezus brengt overvloed. En 3 dingen vallen me daarop in het verhaal. En de eerste is de vraag waarom Jezus daar was. Waarom was Jezus op die bruiloft waar hij ook even heel erg hard nodig was? Hij is uitgenodigd. Hij is uitgenodigd om hier te zijn. En die uitnodiging die wordt ook echt specifiek benoemd in het begin van het verhaal. Er staat niet Jezus was op een bruiloft, er staat hij was uitgenodigd. De kern van zonde is volgens een bepaalde theoloog de angst dat we niet genoeg hebben. Het is eigenlijk in elke zonde zit een soort onderliggende laag. Angst dat ik niet genoeg heb of dat ik wat ik heb op zal raken. En dan zekerheid zoeken daarvoor op de verkeerde plekken. En hier is dat niet genoeg. En dan de volgende vraag is, waar zoeken we dan daar een oplossing voor? En voor sommige dingen in je leven doe je dan met God. Maar ik mag zelf ook sommige dingen graag zelf oplossen. En als je groeit in leiding geven op je werk bijvoorbeeld, of je hebt een ander taakje, of je doet een projectgroep of ergens anders, dan leren ze jij, maar je moet delegeren. Je moet niet alles zelf doen, je moet ook dingen uitbesteden aan andere mensen. Maar als je delegeert, dan geef je ook een stukje zekerheid weg, want als je het zelf doet, dan weet je zeker dat het gebeurd is. Ik heb zelf ook moeten leren bij televisie dat je dingen delegeert aan je stagiair of aan een medewerker. En het is altijd maar een beetje de vraag of het dan goed komt. Sommige dingen gaan gewoon niet vanzelf goed. En ook bij die biertap die kapot was, het was niet mijn idee om de kroegbaas aan de overkant te vragen. Ik had nog even lekker zelf willen klungelen en het uitproberen. Dus een soort overtuiging dat als ik het zelf doe, dat het dan wel goed komt. Jezus is hier, het bruidspaar is buiten beeld, maar ze hebben hem er wel bij betrokken. Ze hebben hem uitgenodigd. En delegeren voelt voor mij iets aan een ondergeschikte van een medewerker of een stagiair, maar het is eigenlijk nog veel spannender om dingen over te geven aan God. Om Jezus uit te nodigen in elke klein en groot probleem, elke uitdaging in je leven. Ook de dingen waarbij je denkt, ja maar, dat zijn de dingen die ik altijd even zelf doe. Jezus erbij betrekken maakt dan wel het verschil. Er spreekt een stuk vertrouwen uit naar de echte ceremoniemeester. Want dat is Jezus. Die is degene die zorgt voor het goede feest. En God gebruikt dat om het beeld te geven van een bruid en een bruidegom. Wat ik mooi vind aan dit stukje is ook dat... Het was ook wel zo bij Lazarus. Maria die geeft geen oplossing aan Jezus. Zegt niet tegen Jezus, Jezus, zorg dat er meer wijn komt. Maria die zegt tegen Jezus, de wijn is op. Alleen maar de situatie presenteert ze. Dat deden de zussen bij Lazarus ook. Ze constateert, Jezus, waar jij voor komt, vreugde brengen, dat wordt bedreigd. Pas op. En zo vol vertrouwen is Maria, die natuurlijk degene is die Jezus misschien wel het allerbeste kent. Zij weet het al. Jezus, waar jij voor komt, wordt bedreigd. We moeten wat gaan doen. Dus ik wil jullie ook samen met mezelf ook uitdagen. Bij elke volgende kwestie laten we Jezus erin uitnodigen. En niet te veel willen oplossen zonder God. Een tweede interessant punt wat ik hier zie in het verhaal is, als het gaat om die 6 vaten wijn, is dat Maria doet als Jezus best wel een beetje hard tegen haar uitgevallen is. Jezus van, ja, mijn uur is nog niet gekomen. Wat wil je nou? Wat is het? Wat heeft het met jou en mij te maken? Als wij dit gesprek aan zouden gaan, dan zouden we zeggen, ja, hoor eens, Jezus. Dat is die toon, die staat me niet aan. Of je gaat een beetje in discussie. Of je kan er toch wel even wat aan gaan doen. Je zou met het gesprek doorgaan. Wat Maria doet, is ze gaat naar de dienaren. Daar gaat ze naartoe. En ze zet ze als het ware in de startblokken. Ze zegt tegen de dienaren, als hij straks komt, Jezus, doe dan precies wat hij zegt. En wat zegt dat? Dat zegt sowieso dat wij ook zelf in actie moeten komen. Dat God werkt waar wij alvast in de startblokken staan. En het komt, las ik ergens, uit een soort mindset die Maria heeft. Want als Maria van de engel hoort dat Jezus, dat zij de geboorte, dat ze Jezus draagt als, en dat zij hem geboren zal laten worden, dan zegt Maria, ik wil uw dienaar zijn. Maria's mindset is, in alles wil ik God dienen. En daarom zegt iemand, het is bijzonder dat ze dan gelijk naar de dienaren gaat en denkt van, ja, maar zij moeten ook hierin even zorgen dat dit probleem opgelost wordt. De dienaren in de startblokken zetten. Sta klaar, let op. En dan gaat Jezus handelen. Dan komt er een wonder. En voor overal waar we zien dat er niet genoeg is, binnen en buiten de kerk, is de vraag, staan we klaar? Is het de vraag, als je je afvraagt, ja, maar moet ik dan wat doen? Ja, Maria zegt tegen de dienaren, jullie moeten klaarstaan. Jullie moeten handelen waar God aan het werk gaat. Daar moet je klaarstaan om mee te kunnen helpen. En vorig jaar, vlak voordat ik hier begon met werken in deze kerk, in januari, was ik uitgenodigd voor een voorgangersconferentie van Kama-voorgangers. En ik was natuurlijk nieuw bij de Kama. En ik had natuurlijk al een paar mensen ontmoet. En zei, ja, ga dan mee naar het voorgangersweekend. Dat was in Zeeland. En ik was natuurlijk helemaal nieuw en ook met een stuk of 12, 15 voorgangers die ik allemaal niet kende. Vooral heren en één mevrouw. En na één nachtje geslapen te hebben was de volgende ochtend was de tijd voor het ontbijt. En ik denk, ja, ik kijk de kat wel even uit de boom. Ik ga niet gelijk me overal tegenaan bemoeien. Als ze hadden gezegd, jij moet het ontbijt maken, had ik het wel gedaan. Maar nu dacht ik, ik kijk even wat er gebeurt. En een van de organiserende voorgangers, die had de 15 eieren in een pan met water op het vuur gezet en was naar het dorp gegaan om brood te kopen. En dat pruttelt zo'n beetje, die eieren op dat vuur. Maar al die voorgangers denken, ja, ik ben niet begonnen aan dit ontbijt maken. Dus na een minuut of 10, 15 zegt iemand, de eieren koken al een tijdje. Ja, geen reactie. Dus iedereen blijft rustig wachten. Nou, hebben de meeste mannen die daar zaten natuurlijk wel genoeg culinaire ervaring dat 25 minuten eieren koken. Dat gaat niet werken, zeg maar. Maar toch, niemand grijpt in. En diegene die had gekookt, die dacht van ja, kom maar goed. Maar goed. En toen iemand terugkwam en de eieren goed gekookt waren. Toch een beetje een soort schaamte van ja, we hadden dit. Een van ons, deze voorgangers had misschien wel kunnen ingrijpen met die pan met eieren. En iedereen heeft zonder blik of blozen gewoon een heel groen, gordroog ei opgegeten. Want ja, je gaat niet toegeven dat eigenlijk we allemaal een klein beetje verantwoordelijk waren. Dus ik heb hem ook gewoon keurig opgegeten. Niet, ik denk, ja, het is wel een beetje droog. Maar dat is Maria. Sta klaar. Gaat over jou? Moet ik wat doen? Ja, zegt Maria. Sta klaar. heb voortdurend die mindset als een dienaar van Jezus. En daar gebeuren dingen. En als we goed aanvoelen, dan is het vanzelf duidelijk waar wij in zouden kunnen springen. Sommige dingen kan je niet, of zijn het jouw taak. Maar vaker is het zo dat je denkt, ja, ik kan ook wel even het water scheppen. Ik kan ook wel even die watervaten vullen. En dat is Jezus het echte wonder. En het laatste bijzondere in het verhaal is dat als Jezus het wonder doet, is er eigenlijk geen tromgeroffel. Er is geen applaus. Het is niet zo dat als de ceremoniemeester de wijn presenteert, dat er dan gelijk bij gezegd wordt, ja, het heeft Jezus allemaal gefixt. Het bruidspaar was allemaal tekortgeschoten. Eén groot drama, maar Jezus heeft het opgelost. Wat zou dat betekenen voor die schaamte voor het bruidspaar? Die zou even groot blijven. En zo werkt God niet. Zo werkt Jezus niet. De reputatie van het bruidspaar blijft intact en hun familie. En er staat alleen de leerlingen en de dienaren en Maria weten ervan. En voor hun wordt het geloof gesterkt. En de rest van het dorp op dit moment niet. Het komt later wel weer. En Jezus laat zien zijn eerste wonder waarvan we dachten, ja, maar dat moet toch groot en spectaculair. Is eigenlijk niet alleen klein in wat het is, maar ook klein voor het bereik ervan. Het gaat echt even om het groepje om Jezus heen. En wat ik er voor mezelf uithaal is dat wat wij doen voor andere mensen ook heel klein kan zijn. Het hoeft niet groots en spectaculair. Maar in die kleine dingen gebeurt er wel van alles. En we hebben afgelopen week natuurlijk weer een episode gehad van de evangelisatiecursus. En een essentieel ding daaruit is bidden voor mensen om je heen. Ook als ze het niet weten of misschien er helemaal niet voor openstaan. En ik ben ook al een beetje voorzichtig aan het kijken naar hoe gaat kerst op het surfeiland eruit zien. En dan denk gelijk hier aan. We kunnen straks wel, gaan we ook doen hoor. Gaan elkaar uitdagen om mensen uit te nodigen of gesprekken aan te knopen. Misschien met mensen die niet bij deze gemeente vaak komen, maar wel op het surfeiland dat leuk vinden of naar het kerst willen komen. Maar het begint nu al met het bidden daarvoor. Wie kennen we in onze omgeving? We moeten eigenlijk eerst even een tijdje voorbereiden. We kunnen nu al een aantal weken bidden voor iemand die we misschien wel willen meenemen of die misschien wel uit zichzelf ergens naartoe gaat. Het begint heel klein, niet spectaculair. Ik heb het zelf ook geprobeerd de afgelopen week om voor mensen te bidden waarvan ik hoop dat ze Jezus leren kennen, of waarvan ik hoop dat ze een kerk vinden, waarvan ik hoop ook soms dat gewoon bepaalde dingen in hun leven, gevoelens die ik zie van niet genoeg. Mensen ongelukkig zijn over grote tekorten in tijd, liefde, geld, uitdaging. Ja, dat ik bid ze toe dat ze iets mogen ervaren van die overvloed van God. En dat kleine, dat kunnen wij allemaal. En dat is mooi. En daarin volgen we ook Jezus. Door het klein te maken, klein te houden. Dat zijn de drie dingen die ik erin zie. Als de vraag is, heb ik te weinig? Of zien we 6 vaten over het hoofd? Jezus is de bruidegom en wij de bruid. En het gaat het hele Nieuwe Testament door tot Openbaringen. Waarin weer gesproken wordt over een bruiloftsfeest. En het bijzondere is ook, wat ik er zo mooi aan vind, is dat Jezus zegt dan wel van, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. Lijkt het, hè? Ik heb er niet zo'n zin in, of was mijn tijd nog wel. Maar uiteindelijk doet hij het toch. Is het dan denk je gelijk van, ja, het is een moeder en een zoon. En waarschijnlijk heeft elke moeder die situatie een paar keer per week. Je zegt iets tegen je zoon, en hij wil niet. En dan zeg je nog iets en doet hij het wel. En waarschijnlijk is dat een beetje dreigen, of wat harder zeggen of boos worden. Maar dat is het hier niet. Het is niet zo dat Jezus zegt, ik wil niet armen over elkaar, dat Maria boos wordt en dat hij het dan toch gaat doen. Het is ingewikkelder dan dat. Er is een hele wereld van pijn achter bij Jezus. Het is niet dat hij niet wil, dit is voorbereid. Dit is het verhaal van God die ingrijpt in de wereld. Maar het gaat niet vanzelf. En als we ons realiseren hoeveel het Jezus kost om te zorgen voor die overvloed, dan kunnen we er ook eigenlijk nog meer van genieten. Want als Jezus naar huis gaat, dan laat hij namelijk de mensen die het feestje moeten opruimen nog wel zitten met een probleem. 600 flessen wijn. Dat krijgen ze waarschijnlijk niet eens op. En het geeft aan dat zoveel groter is de genade dan het tekort. Zoveel groter is die genade van Jezus die zonde bedekt. Die gevoelens van niet genoeg. Die schaamte en die pijn. En Tim Keller zegt daarover ook, is dat als je al je zonden uit je leven van vroeger en van nu en van deze week alles bij elkaar optelt, En je doet het keer 100. En stelt je dat even voor, hoe het zou zijn als jouw zonde 100 keer groter zou zijn. Dan nog steeds is het op geen enkele manier in verhouding tot de veel grotere genade die van God komt. En het verhaal van de verloren zoon staat heel mooi aan het eind, dat de vader tegen de oudste zoon zegt, ja maar jij en ik zijn altijd samen en alles wat van jou is, is van mij. Zoveel overvloed is er. En waar wij denken dat er niet genoeg is, gaat het altijd om dingetjes die opraken. Tijd, geld, kleine dingen die opraken. Wat van God komt, is een overvloed in dingen als liefde, vreugde en vrede. In Filippenzen 4 staat vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. En niet alleen is er genoeg, maar het is juist in het erkennen, in het toegeven dat we niet alleen kunnen. Dat we allemaal van onszelf niet genoeg in huis hebben. Daar werkt die genade. In het niet genoeg ontmoeten we Jezus aan het werk. En dat is die ontmoeting met Jezus, waar deze serie over gaat, waar dit verhaal over gaat. Want het grote wonder zit niet in vaten met wijn, maar in veranderde mensen. Daar eindigt het verhaal mee. In veranderde discipelen, Maria, bedienden, die zien, wauw, hier zit het hem in. En voor vanochtend heeft Ellen ook daarvoor een hele serie liederen gekozen die eigenlijk speciaal voor dat thema gaan. Die enorme liefde voor Jezus, die komt uit die enorme genade die hij ons geeft. Overal waar we erkennen dat we het zonder Jezus gewoon niet kunnen. En afgelopen zondag hebben we met de raad weer een soort heidendag gehad, maar dat was geen heide. Maar we hebben wel gewoon gepraat over ideeën voor het komende jaar en samen gebeden en nagedacht van wat is Gods roeping voor deze gemeente? We hebben ook weer gekeken naar de briefjes die jullie allemaal hebben opgehangen op de startzondag. En eentje die trof me toch weer. Er stond iemand schrijft van ja, ik wil zo graag die eerste liefde weer als gemeente ervaren. En daar gaat kerst over. Daar gaat dit verhaal over. Zo groot die liefde. En daar gaan de liederen over van de band zometeen. Dus komende week wil ik jullie vragen naar kerst toe. Kijk waar God aan het werk is. Maria zegt tegen ons, staan jullie klaar? En pas op, want waar er niet genoeg lijkt, struikel je misschien bijna over 600 flessen wijn. 600 flessen van genade en liefde van Jezus. Amen.